Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Het is zover. Dit is de één na laatste WK-praat van dit WK. En buiten is het koud en guur. Hier binnen is het warm en behagelijk. Dat heeft alles te maken met de analisten van vanavond. Christian Willaert, Kees Luijks en Leo Driessen. Echte fijne mensen zijn jullie. Leo, we zitten vlak na de troostfinale. Dat was een bijzondere wedstrijd. En je hebt mensen die zeggen friet. En je hebt andere mensen die zeggen weer patat. Je hebt ook mensen die houden heel erg van een troostfinale. En mensen die haten hem. Wat voor mens ben jij? Qua troostfinales.
Mag je eerst complimenteren met deze geweldige metafoor?
Ja, dank je.
Die nergens op slaat. Maar ik heb hem prachtig gevonden. Nee, maar ik vind het woord troostfinale verkeerd. Het is een wedstrijd waar je een prijs kunt verdienen. En ik vind dat... Ik weet nog dat Nederland in 2014, die wedstrijd tegen Brazilië... daar krijg ik nog steeds een glimlach van op het gezicht. Dat je die wedstrijd mooi winnend afsloot. Een kater van de vierde plaats in 1998... Kijk, je bent zover gekomen, tuurlijk, teleurstelling, kopschudden en dan er het beste van maken. En een mooie wedstrijd spelen, wat Kroatië heeft gedaan. Marokko ook wel geprobeerd. Vond wel dat die trainer een dag van tevoren al een beetje zich behoorlijk aan het indekken was. Dat hij het eigenlijk belachelijk vond dat zo'n wedstrijd nog gespeeld moest worden.
Rekra Gui.
Ja, die. Maar je kon wel zien dat bij Marokko het beste er vanaf was. Vind ik ook wel logisch. Moest ook heel veel wisselen, geloof ik nog, vooraf en tijdens. Maar... ik vind, kort gezegd, kan niet meer, want ik ben nu al heel lang aan het woord. Ik vind het wedstrijd die je serieus moet nemen. En die moet je ook omarmen als je eenmaal zo ver gekomen bent.
Toch inderdaad, het woord troostfinale vind ik ook niet helemaal op zijn plek.
Nee.
Ik kan zelf niet iets beters bedenken. Jij
ja, staat op de derde, vierde plaats.
Dat het woord troostfinale voor die wedstrijd is bedacht, dat is al
slecht.
Dat zegt alles.
Slecht
het gaat
marketing.
Erom, het is net als met een bekerfinale in Nederland. Welke allure geef je aan die wedstrijd? En dat is heel belangrijk. Als je de troostfinale gaat noemen, is dat in het Engels? Hoe noemen ze het in het Engels eigenlijk?
Consolation match. Consolation match.
Ja, mooi.
Beetje Zuid-Londense
accent. Maar vind ik ook al niet. Klinkt ook al niet eigenlijk. Toch?
Nou, dat is leuk voor Chris.
Ja, nee, als Chris.
Het klinkt totaal niet.
Chris zegt het heel goed. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Hetzelfde met een bekerfinale in Nederland. Ja, je hebt een FA Cup. Nou, dat is in Engeland heel groot. Als jij derde op een WK kunt worden. Dat is toch prachtig? Dat is de bronzen medaille. Als,
je dan, ook.
Als Kroatië vandaag de derde plek haalt op een WK, dat staat wel.
Maar Leo, bedenk jij dan is een beter woord voor die troostfinale?
Ik zou gewoon zeggen, wedstrijd om derde, vierde plaats.
Ja, maar dat is zo'n mond vol meteen. Zo'n mond vol is dat.
Nee, wat Chris net zei.
Ja, ik weet niet.
Consolation match. Was het, ja. Chris?
Ja, het is gewoon Engels, ja.
Het was wel een lekker potje, Chris.
Het begon heel leuk,
ja,
moet
toch?
Ik zeggen.
Het was toch een leuke wedstrijd?
Ja, het was een leuke wedstrijd, maar... ja. Ik voel bij het kijken naar zo'n wedstrijd van... deze ploegen willen niet met mes tussen tanden per se deze wedstrijd winnen. En dan verlies ik heel snel toch de interesse. Ondanks hele mooie goals en noem maar op. Maar wat ik wel wil zeggen, ik hou van de troostfinale. Ik vind, de kleine finales, zeiden ze vroeger ook wel eens, vind ik ook mooi. Maar ik hou ervan, in al zijn lulligheid.
De kleine finale klinkt al beter.
Ja, precies, maar ik hou ervan, in al zijn lulligheid. Het overbruggen van die tijd naar de finale. Dat alle programma's weer op tv komen. Dat er even weer een dag van tevoren ook weer vooruitgekeken wordt. Het is zo'n heerlijk, lullig tussendoortje. Ik vind het genieten. Het past iedere vier jaar weer. Het past als een jas bij zo'n World Cup. Het hoort er helemaal bij.
Hoe kun je het nou een lullig tussendoortje noemen?
Ik ben nog niet klaar.
Ook
dat het niet in het grootste stadion wordt gehouden, maar altijd in een wat klein, lullig stadion. Niet de beste scheidsrechter of de ene beste scheidsrechter op die wedstrijd. Nee, gewoon een lokale Qatarees. Laten maar kijken wat er van komt. Nou ja, dat hebben we gezien. Nee. Ja, ik vind het prachtig. Heerlijk.
Nee,
niks aan veranderen.
Kees, hoe kun je dat nou zeggen? Hoeveel landen doen er mee?
En dan
ga je dus om de twee en drie hoogste plaats. Maar dat is toch niet lullig en klein en leuk en gezellig? Het is gewoon een serieuze wedstrijd.
Ja, maar je merkt wel...
Ja, ik vond het trouwens niet met je eens, want ik vond dat
Kroatië de uiterste best deed om er wat van te maken. En die waren ook super blij dat ze die derde plaats hebben gehaald. En zo hoort het ook. moet zo'n wedstrijd serieus aanvatten. Dat is wat Nederland zelfs al toen in 2014 ook gedaan heeft. Gewoon serieus aanpakken, dan ga je met een goed gevoel weg. Ja,
we hebben heel veel, we hebben ook een hele hoop minder leuke wedstrijden gezien, hè, dit WK. En dit was eigenlijk wel een leuke wedstrijd.
Een open wedstrijd.
Zeker, ja. Een open wedstrijd, ja. Zeker de eerste helft.
Als dit nog halve finale was geweest, was het een hele andere wedstrijd.
Omdat Marokko...
Nee, ja, maar werd die leuker? Ik denk het niet.
Nee, dat
ik denk
niet
vandaag
eens.
Heb je wel een leuke wedstrijd. Nou ja, mooi.
Ja, maar het gaat niet nergens om. Dat is echt, als je dat, als we ons dat maar blijven aanpraten. Dat is eigenlijk,
het gaat niet nergens om, maar het zijn wel twee ploegen die wel
een kaartje hebben.
De lucht en de echte superfocus, die is er een beetje uit. Dat zie je ook aan de blessures die er veel meer vallen. Het zijn gewoon spelers die, ja, weet je, het is niet meer. Ja, die gingen voor de finale, dat is niet gelukt.
Nee, maar des te knapper was het wat Nederland in 2014 deed.
Ja, maar dat is ook wel hoe Van Gaal met zo'n wedstrijd omging.
Ja.
Maar hij gaf daar, ja, weet je, zo, je hebt het over de trainer van Marokko. Louis van Gaal ging daar heel anders mee om. Die maakte die wedstrijd super belangrijk.
En terecht.
En dan gaan je spelers, weet je, die spelers gaan dan ook niet uitblazen. Die denken, moet nog een keer. En dan raak je ook niet geblesseerd. Dan raak je geblesseerd na dat toernooi in plaats van net voor de kleine finale.
Ik heb je vandaag een aantal keer in een soort van extase gezien. Maar één keer was na de 1-0.
Ja, ik vond alle twee... Even kijken, de 1-0 was Guardiola.
Ja.
En de tweede was van Orsic. Ja, het waren alle twee fantastische goals. Maar de eerste ingestudeerd.
Beschrijf hem
zo vrij trap op. Nou ja, ook op een positie. Niet aan de zijkant van het veld. Waardoor je hem, dat is vaak makkelijker instuderen. Maar gewoon echt bijna loodrecht op het doel.
Dan verwacht je het niet.
Dan verwacht je het bijna niet. Tenminste, het is veel moeilijker om dan zo'n uitgemeten spellenvatting te nemen. En hij was echt tot in de puntjes goed. Dat ik bijna dacht van, dit kun je niet regisseren. Dit kun je niet trainen. Zo knap kopte Perisic die bal nog op Guardiola.
Maar
in een soort van draai.
Met zijn achterhoofd een soort
met
van...
Maar het was wel bedacht?
Het was vaak mis gegaan en nu ging je goed.
Nou ja, een slechte generale.
Maar dit hadden we wel op getraind in ieder geval.
Precies, dit is toch, precies een bedachte vrije trap. Dus niet iets wat geweldig.
Nee. Maar het was zo... Als ik een vrije trap zou instuderen, dan zou ik iedere handeling simpel maken. Snap je?
Ja.
En deze handeling van Perisic was zo moeilijk dat de kans op een... Op
dus misschien een, was het wel iets te veel...
Of een foutief uitgevoerde handeling is best wel groot. Perisic is wel volgens mij een hele goede kopper.
Ja, scoorde een mooie kopbal dit toernooi.
Speelde hij nou niet ook volleybal of zo in de zomers? Las ik ergens.
Je dwaalt
nu ga je wel heel ver. Ik weet wel dat hij corners met links en met rechts schiet.
Nee, Perisic speelt volleybal in zijn vrije tijd.
Ja.
Maar ja, dat is wel hoe hij kan springen.
Ah,
heeft daar wel invloed op, technisch gezien.
Doet Messi dat ook eigenlijk?
Als spelverdelen, denk ik.
Goed, maar even terug naar die goal.
Het kan zijn dat die trap zelf, de eerste trap richting hem, niet zo helemaal goed was. Maar ze hadden hem wel
ingestudeerd. Ja, maar goed, dat is wat ik zeg. Dat was al zo moeilijk om hem loodrecht op het doel zo daar neer te leggen. Maar echt, die Marokkanen die stonden erbij en ze keken ernaar.
Ja. Ja.
Het was echt een pop-pop. Ja, fantastische
goal. Was de tweede ingestudeerde vrije trap die we hebben gezien dit WK. De eerste was van Weghorst natuurlijk. Ja.
Maar dat
goed.
Zijn allemaal simpele handelingen.
Ja, was deze dus mooier eigenlijk?
Ja, of juist niet. Gaat natuurlijk, deze was technisch gezien veel mooier, veel moeilijker uitvoerbaar. Alleen het moment van Weghorst met Teun Koopmeiners, moeten we niet vergeten.
Nee. Veel meer druk.
Wat een kanjers dat ze dat deden op dat moment. Ik bedoel, Koopmeiners had de hele natie over zich heen kunnen krijgen. En misschien nooit meer in Interland mogen spelen daardoor. Als hij een fout had neergelegd voor Weghorst.
Ja, en deze was in de vijfde minuut, zesde minuut, zevende minuut.
Ja.
Van maar wel, een troostfinale die nergens over gaat.
Serieuze finale, Leo, wou ik net zeggen. Dus er staat een
kleine finale is toch een
kleine troostfinale.
Ja, in de kleine finale is het makkelijker om zoiets te doen, denk ik.
Ja. Maar in het begin van de wedstrijd 0-0, bedoel je.
Ja. Ja, ik neig toch, juist, het is wel leuk wat je zegt, die vrije trap van Koopmeiners en Weghorst. Dat waren allemaal simpele handelingen. Maar daardoor vind ik hem juist zo mooi. Dat je dus iets bedenkt waar je zegt van oké, een schuivertje. Ja. Tweede man in de muur, de eerste blokt. Ja. Aanname, draai, boom.
Ja. Maar zeker.
Dat is toch als een eenvoud juist.
Zeker. Maar,
zijn dingen simpel op zo'n moment? Dat is de vraag. Want een penalty is in principe ook heel simpel.
Nee, dit is simpeler dan een penalty.
Gaat om het moment van uitvoeren. De druk die je hebt, dit is de laatste kans.
En maar, geloof me, ook met die goal van Weghorst. Ook dat is moeilijk, want je ziet Weghorst ook een beetje duwen naar de zijkant. Het moet allemaal precies kloppen.
Keeper kan hem nog hebben.
Het is echt, het luistert heel nauw. Ja, ik was altijd heel... ik wilde hem tot in de puntjes altijd goed hebben. Twee man in de muur. ja, weet je, de op het juiste moment lopen. Heel veel spelers zijn er altijd best wel... Daarom vond ik het ook, wat je zegt, een hele mooie ingestudeerde vrije trap. Heel veel spelers zijn heel laks altijd. Want het gaat om de timing.
Bij het oefenen of bij het...
Met het oefenen. Ja, als je laks bent met het oefenen, vergeet het maar dat het lukt in de wedstrijd.
Ja.
Dat gaat niet. Maar je moet hem altijd precies... De timing is zo belangrijk. Wanneer gaat iemand lopen? Wanneer trekt hij een verdediger weg waardoor een ander kan lopen? Als dat te laat is, dan ben jij als nemer van die vrije trap, ben je de pineut. Want dan kun je hem niet meer neerleggen op die plek zoals je wilde. Ja, dat is
en dan leg je hem neer en dan roept iedereen, wat doet hij?
Wat doet hij? Dan ben je als nemer, word je kwalijk aangekeken. En daarom, wat Chris, ik snap heel goed wat je bedoelt. Daarom is het zo mooi dat hij heel eenvoudig leek en precies klopte en daardoor heel mooi is.
Ze moeten hem ook nooit meer nemen. Dit was mooi.
Ja.
Perfecte uitvoering, perfecte moment. Nooit meer doen.
Dat krijg je natuurlijk wel, hè, de copycats.
Anderen moeten het doen, prima. Nee. Zij moeten het nooit meer doen.
Die twee?
Nee,
dat gaat ook niet.
Eenmalig.
Gaat ook niet.
Eenmalig doen. Leo, het was geen vriendschappelijk potje. Er zat wel aardig wat druk op. Vooral vanaf de Marokkaanse kant vond ik het wel fel, ook richting de scheidsrechter.
Ja, vooral na afloop. En een aantal keren wat in het begin van het toernooi toch wel duidelijk werd gezegd van... toen heb je maar heel weinig opstootjes gezien richting de scheidsrechters. En deze man die praatte in zijn... Die deed een wedstrijd eerder, praatte die ook heel veel met spelers, kan ik me herinneren. Maar ik kreeg een beetje medelijden met hem, want hij bleef maar vriendelijk en bleu. En een beetje, en hij liet het allemaal maar toe dat de een naar de ander hem belaagde.
Maar ook spelers die hem fysiek aanraken.
Ja, precies. Ja, dat...
En hij ging ook spelers fysiek aanraken. Ja, ik denk dan is het...
Maar wat is dat? Is dat dan toch een soort stress of iets wat er dan loskomt bij
Nou, misschien
spelers?
Dachten ze van, hij geeft toch geen kaart.
Ja. Ik denk als je... Het gebeurt één keer. Er was dat moment, ik geloof in de eerste helft, dat die linksback van Marokko echt als een bezetene op de scheidsrechter afrende. Dat liet hij gebeuren. Er vlogen er nog vijf bij. En als je dat één keer laat varen,
blijft
eigenlijk...
Blijft het duren.
Het is net als met kleine kinderen. Ja. Nee, maar dat is echt. Weet je, dan ben je gewoon de pineut. Dan blijft het zich herhalen. Dan moet je een keer optreden. Maar als je dan één keer optreedt, dan ben je consequent. Want dan zeg je, ja, eerste keer liet je het ook gebeuren. Ja. Dus ja, je moet super scherp zijn.
Ik vond het zo'n aardige kerel. Hij zag er zo vriendelijk uit. Het was gewoon een groot feestje voor hem, denk ik. Een hele eer om die wedstrijd te fluiten. En dan...
Als Catarese scheids in Qatar.
Wij hadden een beetje met hem te doen, toch?
Ja, absoluut. Ja. Dat is geen goed teken natuurlijk, maar dat was wel zo. Ja.
Nu we het toch over de arbitrage hebben, ook nog even over de VAR dan. Chris, vond jij het een penalty?
Ik neig naar nee.
Echt?
Ja.
Pardon?
Hey, we bedoelen dat dubbele moment, hè?
We bedoelen de
dat
schop
hij niet
die Guardiol kreeg.
Oh, wacht even. Ja, die wel. Ja, met Amrabat. Ja.
Oh, sorry. Ik dacht het moment, het penalty moment. Ja, Amrabat, die Guardiol...
Zal ik even de beelden nog even...
Nee, sorry. Want was
kun je naspelen?
Marokko was zo boos op het einde, omdat ze natuurlijk ook een penalty daarna eigenlijk claimden. Nee, maar die eerste was een 100%.
Hoe kan dat dan?
Nou...
Met een VAR, we hebben een assistent VAR, Paul van Boekel. En we hebben nog een aantal andere VAR'en daarnaast.
Wat ik kan bedenken is dat het op dat moment 2-1 was. En dat er nog 20 minuten of zo te spelen was. En dat ze het zo lang mogelijk spannend wilden houden, denk ik. De enige reden die ik kan bedenken.
Leo,
Nee, maar kun jij een andere reden bedenken? Waarom zouden ze die penalty niet geven?
Ik denk gewoon laksheid.
Nee, dat kan. Nee, kan er één zitten die. Nee, dat geloof ik echt niet.
Ik denk dat scheidsrechters daar bezig zijn met de spanning van de wedstrijd erin te houden.
Dan weet ik niet waar wij ze wel mee bezig zijn, maar laksheid geloof ik niet in. Je mag een.
Ik denk lekker makkelijk. Jongens, laten we het even varen nu. Bij Marokko gegeven.
Het is geen.
Maar ik vind het een goeie, want we weten het niet. Want jouw reden is ook niet dat je denkt van. Ja, dat zal het zijn.
Dat is het enige wat ik kan bedenken. Maar je kan niet nu van tevoren, zonder dat ik erbij geweest ben, zeggen... Je kan ook niet zeggen van, ja, die zijn laks geweest. Nee, de uitkomst was laks, inderdaad. Maar je moet ervan uitgaan, en dat is wat we kunnen doen. Het zijn professionele scheidsrechters die daar zitten. Geoefend ook in het VAR zijn, voor de tijd al. Zo weet, precies hoe ze en hoe snel ze beelden kunnen bekijken. Het enige wat je kunt constateren, dat dit is een 100% strafschop. Maar we geven hem niet.
Ja. Ik denk dat het voor hun een soort van is van... Nou, als we hem laten gaan, dan kijkt niemand er verder naar. En dat zie je vaker met VAR-momenten. Dat je denkt, waarom wordt er nu niet ingegrepen? Dat zie je vaker. En ik denk omdat het... Weet je, zij worden er later niet meer op aangekeken. Omdat het niet zo'n...
Maar als het 2-2 was geworden,
dit is een 100% penalty.
Ja, alleen ik denk dat het toch makkelijk overheen gekeken wordt.
Ik heb een andere theorie.
Roep maar, Chris.
Nou, mijn theorie is, er was natuurlijk al heel veel aan de hand. Hè, met opstootjes tussen de scheidsrechter en met name de Marokkaanse spelers. Ja. Na het moment penalty voor Kroatië komt het moment penalty voor Marokko. Dat was alweer heel erg emotioneel. Precies, die bal die op de rug. En dan krijg je in de lijnen, zie je die communicatie. Dan zit daar een Chileen die met deze Qatarees dat moet aftikken. Ik denk dat die Qatarees gedacht heeft, ik begrijp het even niet. We gaan gewoon lekker verder voetballen. Ik ga nu een penalty geven, een alsnog voor Kroatië van 2 minuten geleden. Daar ga ik mijn vingers niet aan branden.
Maar wat je wel kunt constateren is dat je op dat moment het instituut VAR volkomen belachelijk maakt. Dat devalueer je tot, dat is ook niet nodig, want je kunt het gewoon zien. En er werd gekeken, want er werd gewacht. Dus ze zitten op dat moment serieus te kijken. En ze kijken niet zo van, zie jij wat? Nee, ik zie ook niet. Die hebben echt serieus gekeken, maar die hebben dus een reden moeten hebben dan de enige juiste om het niet te geven.
Het was natuurlijk ook maar een troostfinale, hè? Dus dan denk je ook van, doorspelen, laten we een keer weer stoppen. Ja. Het is maar een troostfinale.
Nee, maar nu, we zijn eruit, dat was de reden.
Zo zijn we eruit. Helemaal goed, dit is de 25e WK-praat en zoals altijd hebben we dan de stelling van Leo, als hij er is. Leo, wat is jouw stelling vanavond?
Kijk, ik weet het niet meer.
Jawel.
jij hebt een...
De stelling van Leo.
Ja.
Een zwaardere pool.
Oh ja, zwaardere pool voor Oranje zou wel mooier zijn geweest. Beter voor Oranje.
Beter voor
Oranje.
Het toernooi. Voor de rest van het toernooi.
Meteen aanpakken. Kijk naar 2014. De eerste wedstrijd was meteen een kansloze man tegen Spanje. En dan zouden we eraf gaan, dit en dat. En Oranje had een kickstart op dat toernooi. En dat heeft verder daarna hele matige wedstrijden gespeeld. Moeilijke wedstrijden, moeizaam. Maar niemand maalde erom. De start was fantastisch. Het slot was ook goed. Dus iedereen met een glimlach op dat toernooi. Nu speelde je in een pool waarbij iedereen zei, ja, het moet met gemak, het moet allemaal makkelijker, het moet allemaal dit en dat. Maar zo'n ploeg heeft de Nederland helemaal niet om dominant te spelen. Dus mijn theorie is, zat je in een pool met, noem iets zwaarder op, Denemarken, Duitsland en
België.
En België of dat soort landen. Ja. Dan zou er vooraf het verwachtingspatroon van zeker winnen en moeten winnen en dominant spelen, zou er helemaal niet geweest zijn. Zou makkelijker zijn geweest voor Nederland.
Kees?
Nou, dat gekund. Ja, dat had gekund. Ja, zeker dat je een wake-up call krijgt op een bepaald moment. Dat je iets anders moet gaan doen. Aan de andere kant denk ik ook dat het spel van Oranje zo slecht was dat al een wake-up call had moeten zijn. En wij hebben het hier ook al, na Nederland-Qatar zat ik hier ook. En toen had ik het met Machano erover. Dat ja, had er niet al in de laatste 30 minuten van die wedstrijd een ander systeem kunnen worden gespeeld. Mm. Dat denk ik wel, dat soort dingen. Daar was de ruimte voor. En of je dan in een moeilijkere pool moet zitten of zwaardere pool.
Nee, dat had het mentaal makkelijker gemaakt. Als je nu heeft Nederland wedstrijden gespeeld in de pool waarvan iedereen van tevoren zei, maar die moeten ze allemaal winnen. Ja. Want ze zijn de favoriet. En dat als je een matige ploeg hebt, eigenlijk een ploeg die beter speelt als het niet de bovenliggende partij hoeft te zijn, dan is dat dubbel lastig. Mm-hmm. En dat is ook wel gebleken. Ja. Want in de wedstrijd tegen Argentinië, hè, als de penalties gewoon benut worden, sta je in de halve finale.
Ja,
speel je tegen een land dat gewoon wereldkampioen kan worden. Dus ja, Zo slecht is het allemaal niet. Maar het is voor dit team, dit Oranje, makkelijker om de partij te zijn die zich moet aanpassen. Omdat de tegenstander in principe beter is dan dat je de favoriet bent.
Nou, eens.
Christian?
Wat is de stelling ook alweer?
Nee, ik weet het nog wel. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Eén ding had in ieder geval wel gescheeld. Dat was nu, met name ook omdat je speelde tegen tegenstanders waarvan iedereen zei, ja, dan moet je toch ook gewoon je eigen normale 4-3-3 systeem tegen kunnen spelen. Daar was heel veel kritiek op, waardoor er ook een soort negativiteit rond de ploeg ontstond. Ik weet niet hoeverre dat doorgedrongen is tot Qatar, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. En ik denk als je tegen sterkere landen had gespeeld, kijk, als je tegen Mexico of tegen Argentinië speelt, zoals 8 jaar geleden, en je speelt weinig kansen creërend en weinig controle over de wedstrijd, en uiteindelijk worden het toch penalties. En zeker als je doorgaat, zoals tegen Mexico, dan dat was trouwens geen penalty. Maar nee. Dan is er toch een soort van euforie. En nu, als je in zo'n systeem met 2 goals verschil of 3 goals verschil van Qatar wint, heeft iedereen toch zoiets van, ja, het was helemaal niks. Dus het had denk ik wel voor het sentiment wat kunnen schelen. Maar je had er ook gewoon in zo'n pool, zoals de heren net noemden, uit kunnen knallen, denk ik. Want we moeten ook niet vergeten dat Nederland helemaal niet zoveel beter was dan Ecuador. Helemaal niet zoveel beter was dan Senegal. Ja, als je dan tegen Duitsland en Spanje en dat soort landen zou moeten, ja.
Nee, maar in de regel, als je een ploeg bent die niet zo sterk is, dan is het makkelijker spelen tegen een tegenstander waarvan van tevoren wordt gezegd, nou, dat zal heel lastig worden. Dat is mentaal makkelijker dan dat je de uitgesproken favoriet bent, terwijl je eigenlijk niet zo goed bent.
Ja.
Het werd wel de hele tijd gezegd ook, hè, van als we nou in een beter land komen, ja, dan gaat het beter. Nou ja, goed, we hebben het
was
gezien.
Ook zo.
Ja, was het heel veel.
Ik heb wel even een andere stelling nog.
Ook nog.
Orsic, goal van toernooi.
Poeh. Nou, nee toch.
Nee die toch.
Ja, noem even een mooiere.
Nou, die Chavez had een geweldig mooie vrije trap.
Maar die Orsic moet je even beschrijven dan. Dat was die binnenkant paal binnenging. Ja.
Die raakte keeper, verkeerd.
Keeper zat er nog aan, hè?
Ja, vond ik echt een geweldige goal.
Ja, maar keeper zat er nog aan.
Ja, maar...
Dan wordt het al ietsje minder. Keeper moet eraf blijven.
Ja, maar hij heeft bijna niet uit de baan getipt, die bal. Nee, maar ik vond het echt geweldig, maar dat maakt niet uit.
Ik vind die andere goal in deze wedstrijd van Kroatië vind ik misschien wel de mooiste van het
jaar.
Ja. Hoewel, ik vind wel een goal uit een troostfinale kan eigenlijk niet.
Een kleine finale.
Maar Kees, wat is er zo mooi aan die goal van de Orsic? Die 2-1. Het was een mooie goal. Hij valt mooi binnen.
Dit was 1,5 gevoel. En je ziet tegenwoordig heel veel, hè, in het voetbal, heel veel op kracht, op snelheid. En dit was buiten het bereik, niet hard. Er zat niet heel veel snelheid aan. Buiten het bereik van de keeper gebleven. Een hele moeilijke... hij moest wel in de verre hoek natuurlijk, maar een hele... Ja, hij daalde precies... het mooiste, hij was buiten het bereik van de keeper. En dat was echt...
Hij raakte hem aan.
Hij raakte hem aan, maar in zoverre buiten het bereik dat hij niet kon worden gehouden.
En, maar dat is ook de eeuwige...
En ook veel spelers schieten hem gewoon... Kijk, Mbappé scoort ze ook heel makkelijk op die manier. Maar er zit altijd heel veel snelheid aan en weet je, dichterbij vaak. Maar dit was gewoon een en al op gevoel. En er zijn weinig spelers meer die dat op die manier doen.
Heel weinig van dat soort goals. Ze zien dit WK, bedenk ik.
Ja, maar überhaupt
stiftjes, het is allemaal
binnenkant,
hard schieten,
koppen. Precies.
Het is wel leuk.
Hij had ook nog een mooie, die Kroaten. Nee, dat waren de Serviërs trouwens. Die ook wel van die bekeken ballen.
Hij doet een beetje denken aan, daar zat dezelfde smet op. Johan Cruijff,
ja, tegen Den Haag.
Tegen ADO Den Haag. Ja. Die was zijn veter aan het vastmaken. Of die had zo'n doekje nog in zijn hand.
Ja.
En die krult de bal om die heen.
Ja,
maar die zat er nog aan.
Ja, maar die wordt gezien als een van de mooiste goals van de
Maar dat is wel dat is wel een smetje.
Ja, maar dan is dit toch een van de mooiste goals.
Zometeen zijn we terug. Dan gaan we het hebben over de finale. Die komt eraan. We gaan een opstelling maken. We gaan een analyse maken. En Chris die heeft alle Argentijnse media gelezen. Dus heel graag tot zo.
Oh.
Welkom terug bij WK Praat, op vaste tijden omgedoopt tot WKKD Praat. Kees, je hebt genoten gisteravond van de KKD. Dat wilde je nog even kwijt, zei je.
Ja, ik denk, we gaan het nog even over de KKD hebben.
Nou, ga je gang.
Nou, in eerste instantie Heracles, niet vergeten. Ja, Hans heeft ook al veel voor ons gras voor onze voeten weggemaaid. Nee, maar ik vond moment Hilterman, ja, die is al veel besproken.
Ja. Maar we gaan nu snel. Heracles, dat was
Heracles, ja, dat was ik. Dat was ik. Monsterscoren natuurlijk. Inderdaad, Hans heeft er heel veel over gezegd. En eigenlijk alle vermoedens van Hans werden in het interview met John Lammers werden die bevestigd. Dus hulde aan Hans' analyse. Dan? Nou, Hans zei van, Heracles werd de baas in de wedstrijd. Toen hij op een gegeven moment zei van, luister, tegen die buitenspelers. Jullie krijgen dubbele dekking. Ga maar aan de binnenkant staan. Dan hebben de backs geen tegenstander meer. En dan kunnen we goals gaan maken. En eigenlijk precies dat gebeurde. En John Lammers bevestigde ook achteraf dat hij het zo had aangecoacht. Wat wel grappig was, vond ik, is dat... wat wou ik nou zeggen? Ik ben even de lijn
voor. Je was goed bezig, hoor.
Ja,
was goed.
Maar ik ben nu even naar binnen. De lijn, ja, Lammers. Ik weet het weer. Ik heb achteraf gesproken met Armenteros.
Ja.
En we hebben ook nog eventjes Rooske voor de camera gehad. En die zeiden eigenlijk alle twee van, we hebben heel slecht gespeeld. Het was helemaal niks. En dat is wel apart natuurlijk, als je met zo'n monsterscore een tegenstander opzij schuift. Daar vroeg ik Lammers ook naar en die zei, nee dat klopt. En ik zat na 39 minuten bij 1-1 op de bank van, ik ga ze even flink van langs geven in de rust. En toen zei ik, ja, en 6 minuten later was 4-1, ja. Wat doe je dan? En hij zei, even langs geven. Dus ja, er gebeurt daar wel iets bij Heracles.
Slaan ze niet een klein beetje door dan in de Almelo?
Ja, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Want wat ze natuurlijk het liefst willen bij Heracles is... en dat zit een beetje in het trainers-DNA van zowel Kruse als Lammers... willen voetballen, willen Peter Bosbal. Dat is toch een beetje de gedachte. En dat kwam natuurlijk niet uit, omdat ze niet de bal naar de goede kleur kregen... en niet op die manier kansen creëerden. Alleen ik vind dat juist de kracht van dit Heracles. Ze scoren uit vroege voorzetten, ze scoren uit corners... ze scoren uit de omschakeling, ze hoeven niet meer... voetballend alle kansen bij elkaar te spelen. Ja, dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker om wedstrijden te winnen. Ik denk ook dat ze glansrijk kampioen worden. Komt PEC niet meer in de buurt.
Daar lijkt het inderdaad wel.
Heracles heeft gewoon heel veel kwaliteit. Ja, voor eerste deel, voor KKD-begrippen. Die hebben Armenteros, die hebben Hansson, die hebben Laurensen. Laurensen, goed.
Laurensen.
Het zou schande zijn ze dat ze niet verder kwamen.
Bruns. Ja, dat is ook een, kan ook een zwakte zijn. Hè? Zoveel. Kijk, Hansson en Laurensen zijn... nog frisse, energieke spelers. Maar die anderen zijn wel al... die zijn al over een hoogtepunt heen in hun carrière. Dus dat kan ook een zwakte zijn. Ook qua blessures, qua spelintensiteit. Maar ja, in zo'n wedstrijd tegen Dordrecht... ja, zie je wel dat de kwaliteit boven komt drijven. En, ja. En het gaat heel snel. In no time schieten ze er 3 in.
Is klaar.
En ik vond ook Roosken wel een vermelding waard. Die heeft echt een goede trap, goede voorzet, goed schot... leg daar een bal, wat het er even over. Als je een voorzet geeft, leg je hem dan altijd bewust op iemand zijn hoofd. Die bal op Armenteros was een hele bewuste, precieze bal. En volgens mij had hij even daarvoor nog een voorzet op Bruns. Die is minder precies. Die is gewoon in de box brengen, op snelheid, met curve, met een daling. Dus vond ik ook een goede speler.
Ik mocht ADO kijken.
Ook leuk. Tegen Top Bos, 0-0.
Ja.
Ja, Telstar. Telstar, jouw clubpie, Leo.
Ongeslagen.
Die heb ik gezien tegen Den Bosch. Waren ze hartstikke goed. Was vorige week. Deze week, ze lieten MVV komen vanuit Maastricht. 3 uur heen.
Ja, ze lieten MVV komen. Normaal bedoel je dan...
Toen waren ze er.
Er was even sprake van. Dat was al,
en toen dachten ze, gaan we weer terug.
Ja, nee, het was...
De rare actie van Telstar.
Schijnt dat de PRS vond het te glad.
Was het echt glad?
Ja, het was okay. Echt niet te doen. Spelers van en MVV en van Telstar, ze wilden allebei voetballen. Want Telstar had aardig getraind, ook weer wat spelers terug. Plet was weer fit. Ze wilden echt graag spelen. En ze hadden ook de hele week daar naartoe getraind. En als je eenmaal 3 uur, 4 uur in de bus gezeten hebt, dan wil je gewoon spelen. Maar het was echt te gevaarlijk. Ja. Dat was ook echt niet iemand aan te rekenen. Want de weersomstandigheden veranderden nogal snel, drastisch, waardoor... een gedeelte van het veld te glad werd en echt onbespeelbaar.
Zit er geen verwarming onder dan? Dat hoeft niet bij kunstgas.
Weet je wat het kost? Ja. Dan verbrandt het kunstgas volgens mij.
Volgens mij in de Eredivisie moet je
verwarming... Ja, maar er zit geen kunstgas in de Eredivisie. Nee, maar het was...
Bij Roda hebben ze wel een verwarming in. Dan hebben ze geen ketel om hem aan te zetten. Dus die
rook uit.
Dus uiteindelijk kan je de verwarming hebben.
Volgens mij bij Roda is het al langer...
Nee, klopt. En Kees, ik was bij NAC Breda. Club die
jij... ADO nog even bespreken of
nee,
niet?
Nee, Dik Advocaat.
Nee. Moet wat bij, zei Dik. Moet wat bij.
Moet, ja.
Kopot.
Had het niet over zijn salaris. Nee. Er moet wat bij.
NAC Breda volg jij met veel interesse.
Ja, sorry.
Corpot wil hij erbij hebben. Ja,
Corpot, hè? Ja, maar dat is legendarisch. Corpot,
Hilteman wil ik het over hebben.
Ja, Hilteman, ja.
Ja, vriend.
Jij wil dat hij het erover heeft.
Nou, ik wil eigenlijk...
Ik heb wel eens een aantal keer tegen Hilteman gespeeld.
Daarom.
Toen speelde hij nog bij Jong Utrecht.
Hij heeft iets raars
gedaan.
Ik vond
het een intelligente spits als speler. Maar ook wel als persoon. Niet dat ik achter heel veel kon komen op het moment dat ik tegen hem... Het was hoogstens wat praten in het veld, maar... Ik vond het geen domme jongen, zoals hij op mij overkwam.
Maar waar heb je het dan over? Zo van, heb je al laten inenten?
Oekraïne,
gaan we dat doen?
Ja, dat soort dingetjes, ja.
Lossen ze het op met z'n tweeën.
Ja, nou ja, goed, toen had hij best wel wat goede standpunten in dat opzicht. Ja? Maar gisteren, ik verbaasde me dan daarover. Want jij hebt een interview met hem gedaan na afloop. Mm-hmm. Waarin hij zei, ik heb begrip voor de NAC-supporters, voor mij dat ik... toen verkeerde actie heb gedaan.
Hij is
gedaan.
In dienst van NAC Breda is hij naar een feest, kampioensfeest van FCM gegaan. En daar heeft hij gezegd, ik heb een fout gemaakt, ik kom weer terug.
Ja. Het bleek een grap te zijn, maar goed, hij zei ook heel duidelijk... Nou, als je een grap moet uitleggen naderhand, dan was het een slechte grap. Nou, ik vond het persoonlijk gênante beelden voor een speler. Maar daar is heel veel over gezegd. Ja. Hij zegt er nog wat over na de wedstrijd. Ik begrijp de reacties van de supporters, dit en dat. Maar hij scoort gisteren dat doelpunt. En hij staat gewoon weer zo naar die supporters, naar de harde kern van NAC. Dat verbaast mij dan echt.
Hij was niet bang.
Hij was niet bang. Nee. Maar dan denk ik van, ja, als je dan echt een beetje respect hebt voor de NAC-supporters, dan doe je dat niet.
Nee, ik vond dit juist wel mooi.
Ja?
Ja, natuurlijk. Want hij heeft toch figuurlijk heel wat over zich heen gekregen.
Ja,
ook nadat, ook, ja, maar ook nadat je excuses hebt aangeboden, bleef dat maar doorgaan.
Ja.
En dat is maar blijven doorgaan. Ik kan me zo voorstellen dat als je dan met je nieuwe club daar komt, dat je even sportief je gram haalt.
Ja, nou, door een doelpunt te maken.
Ja, nou, dat deed hij toch.
En daar niet weer olie op het vuur gooien door naar het publiek
te kijken. Hij liep niet naar de hekken. Hij
staat er wel veilige gooien met zijn handen open van hier. Kijk, wat hadden jullie dan?
Ik vind het wel karakter.
Okay.
Ik vind het beter dan dat je had hij dan moeten
karakter
doen?
Karakter is het zeker.
Had hij dan een doelpunt moeten doen van sorry jongens? Sorry,
nee, dat vind ik ook niet. Nee, dat vind ik ook niet. Gewoon doelpunt maken en met je teamgenoten vieren. Klaar. Dan
krijg je dat. Almere, gaan we naar een ander potje.
Karakter is mooi man.
Ja, nou, het is wel karakter. Maar.
Morgen 4:00 Argentinië tegen Frankrijk gaan we het over hebben. Ik wil even een versnelde ronde doen. Ik wil alleen een land horen. Leo, ik begin bij jou. Wie is de favoriet morgen?
Van die twee bedoel je?
Van die twee.
Frankrijk.
Frankrijk. Kees?
Frankrijk.
Frankrijk. Chris?
Frankrijk.
Echt waar?
Ja, ik twijfel. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zit. Terwijl ik nog een week geleden heb gezegd, Frankrijk gaat freewheelend naar die titel. Maar,
50% kans gaf je.
Ik vind dat Frankrijk toch in heel veel wedstrijden veel kansen weggeeft. Tegen Marokko geven ze kansen weg. Tegen Polen geven ze kansen weg. Ja, en Argentinië is nog wel iets beter dan die landen. Dus ik denk dat het, ik weet het niet, maar ik zeg toch Frankrijk, omdat, en dan spreek ik Mark van Rijswijk na, ze hebben een extra versnelling. Als zij in een wedstrijd een tegengoal krijgen, het lijkt alsof ze eigenlijk nog steeds niet echt voluit zijn gegaan.
Ze moeten uitgedaagd worden. Daar moeten we op hopen dat Argentinië vroeg toeslaat en dat Frankrijk volle bak moet.
Ja,
kijk, dat is een wedstrijd.
Ja. Dat is het met Frankrijk. Ik heb ook Australië, Frankrijk gezien. Die Australiërs die hadden gewoon echt op 2-0. Die kwamen 1-0 voor.
Ja.
Die konden echt op 2-0 komen. Schoten een bal rakelings net naast de kruising. En die stapelde fout op fout. Ik dacht, wat zijn ze wel? Dat was de eerste wedstrijd, hè? En toen opeens gingen ze even in een versnelling hoger spelen.
Niet normaal. Ja.
Tikten ze helemaal zoek. En dat is een beetje Frankrijk.
Ja, was ook tegen Engeland eigenlijk.
Tegen
bij
Engeland
de 0-0.
Maar toen had ik wel 1-0. Toen had ik wel het idee dat ze, toen vind ik dat ze geluk hebben gehad.
Is ook zo.
Ook
toen,
wel geluk gehad.
Engelsen, toen waren de Engelsen echt beter.
Maar ook geluk gehad, ben ik met je eens. Maar
dat hoort in een toernooi, hè?
Tussen de 1-0 en de 1-1 creëren ze helemaal niks. Dan wordt het 1-1. En dan hebben ze in 10 minuten hebben ze 3 dikke kansen en ze maken er 2-1. Dat is toch dat ze dan weer even.
Ja,
en natuurlijk, goed, uiteindelijk, over de hele wedstrijd had Engeland meer kansen. En als ze nog een penalty extra hadden gehad, enzovoort. Maar dat vond ik wel opvallend.
Mm-hmm.
Het wordt sowieso
een kwaliteit.
Het wordt sowieso een bijzondere wedstrijd. Messi gaat zijn 26e WK-wedstrijd spelen, is een record. Als hij scoort, is hij de eerste die scoort in de groepsfase, achtste finale, kwartfinale, halve finale en finale in één toernooi. En aan de andere kant, als Mbappé wint, dan
maar,
is
maar
hij
is dat echt zo? Want ik weet dat in 1970 Jairzinho van Brazilië in elke wedstrijd gescoord heeft.
Ja, dat kan dan niet, Leo.
Ja, maar dat is wel zo.
Ja. Hij
heeft in elke wedstrijd gescoord.
Ja, en ze hebben ze gewonnen en de finale gespeeld.
En de finale gewonnen, 4-1 van Italië.
Ja,
nou, 70.
Ga ik toch nog eens kijken, Leo, want volgens mij klopt dat niet helemaal. En Mbappé kan
dat
op zijn,
klopt niet helemaal.
Wat jij zegt.
En op nee, hij heeft in elke wedstrijd gescoord toen.
Ga ik nazoeken. En Mbappé kan op zijn 23e zijn tweede WK winnen.
En dan gaat is dat ook niet een unicum? Dat een land twee keer achter twee WK's achtereen wint? Misschien Argentinië in 30 en 34. Zoiets staat me bij.
30,
maar volgens mij is
30
het
Uruguay.
Uruguay.
Ja, 34-38 Italië. 34-38.
Maar goed, na de Tweede Wereldoorlog volgens mij nog nooit meer een land.
We gaan eens even goed voorbereiden op morgen. En dat gaan we doen 58, aan de hand van 62. Twee teams naast elkaar.
Ik zoek even jij zien.
Ja, heel graag, Leo. Dan gaan wij ons voorbereiden op morgen. Ik dacht, als we nou eens die twee teams naast elkaar leggen en dan gewoon kijken wie zouden we kiezen. En dan kijken we wie gewoon het beste team heeft. En dan weten we gewoon wie er gaat winnen morgen.
Kan ik nu ook alvast zeggen.
Frankrijk. als jullie nou mogen kiezen tussen Lloris en Emi Martinez. Chris, wie zou je dan in je team nemen?
100% Lloris. Martinez is heel erg overschat, omdat hij goed is bij die penalty-series. Maar verder heeft hij keepend dit toernooi eigenlijk niet heel bijzonder gepresteerd. Ook als je kijkt naar de data, is hij van de 8 kwartfinalisten eigenlijk de minste keeper. Dus dan ga ik 100% voor Lloris.
Kees, Koundé of Molina?
Koundé.
En hebben we het over de rechtsbacks, hè, van, ja. Van beide teams. Ja, dus Koundé. Ja, die Molina die speelt bij Atletico. Koundé, Barcelona natuurlijk. Maar ja. Als rechtsback, zelfs als centrale verdediger, wat het eigenlijk is, ja. Vind je hem beter dan Molina?
Ja, zeker. Ja.
Nou, Leo is nog druk, zie ik.
Nou, hier staat het dus. Jairzinho was het eindstation voor veel Braziliaanse aanvallen. En hij scoorde in elke wedstrijd van het toernooi. Nog steeds een record.
Kan het record geëvenaard worden.
Jairzinho.
Heel goed, Leo. Dankjewel. Nou, dan ga ik toch eens kijken waar dat op sloeg, die statistiek van mij. Varaan of Romero, Leo? Als je mag kiezen wie je team wil hebben bij Telstar bijvoorbeeld. Wie zou je kiezen?
Allebei niet, hoor, want wij zitten goed met Aktas. Dus dat hebben we niet nodig. Nee, Varaan.
Varaan, ja. Beter dan Romero van Spurs. Zijn we weer bij Chris. Konaté of Otamendi?
Ja, of Upamecano, hè. Maar ja. Ik ga toch voor Otamendi, want die vind ik erg onderschat. Echt een strijder achterin. Je ziet bij Argentinië dat ze eigenlijk helemaal niet zo heel goed zijn in vroeg druk zetten, noem maar op. Maar zo gauw ploegen van de tegenstander in de buurt van de 16 komen, dan zorgt Argentinië ervoor dat er geen nauwelijks kansen tegenkomen. En dat zit dus ook in die verdediging. En ja, Otamendi leidt ook heel veel klassementen in afgepakte ballen, gewonnen duels, zelfs kopduels. Ja.
Kees ook fan van Otamendi?
Ja, ben ik wel fan van.
Ja?
Ja, zeker. Ik ben altijd sowieso fan van oude verdedigers. Ja. Nee, ja, maar meen ik serieus. Weet je, die weten. Goed, die schatten, en dat had ik ook met Peppe, die van Portugal. Mm. Die schatten situaties, die blijven rustig achterin. Die springen niet zomaar een duel in. Als verdediger moet je dat ook niet altijd doen. En Otamendi heeft dat. En bovendien, als je in zijn ogen kijkt, dan
schrik je.
Dan schrik je je spits wel af. Dus ja, nee, ik vind wel een. Ja, en die speelt niet voor niets nog gewoon bij Benfica.
En houdt Martinez eruit, hè?
Houdt Martinez, dat is niet voor niets. Ja. En Martinez is echt wel, weet je,
die de eerste die erin komt bij Argentinië als nodig is. Ja, dan kies ik Otamendi. Of dan kies ik, onderstreep ik hem. Hernandez of Tagliafico, Kees?
Tagliafico.
Oei.
Al heeft hij natuurlijk niet alles gespeeld. Ja, veel waren best wel fan van Hernandez. Ja, scoorde in de halve finale, geloof ik.
Ja,
wel,
zeker.
Hè?
Ja. Ja. Veroorzaakte wel een penalty tegen Engeland. Maar
ik vind hem ook heel tijd en wijle heel laconiek spelen. Dus ik ben meer. Ja, ik ben sowieso fan van Tagliafico. Dus
Leo ook? Tagliafico boven Hernandez?
Ik denk dat Acuña trouwens speelt. Hè? Die komt terug van
Spanje. Ja, ze zijn aan het kijken met 5 verdedigers. Maar goed, ja.
Ja, daar komt Martinez erbij. Maar ik zou wel Hernandez zeggen als ik het. Je vroeg het me niet, maar ik zeg het dan toch even. Ja. ik heb hem zelfs als beste linksback van dit toernooi.
Hoeveel moet je nog?
Tchouaméni of De Paul, Leo.
Nou, De Paul al sowieso niet.
Nee, denk ik ook. Chris, Griezmann of Fernandez en zo?
Ja, die spelen wel op andere posities natuurlijk. Maar daar ontkom je niet aan met deze twee teams. Maar Griezmann is voor mij de speler van het toernooi.
Ja. Rabiot of McAllister? Ja, we zijn toch een beetje aan de appels met peren. Maar Kees?
Poeh, vind ik lastig. Ja, Rabiot dan. Dat vond ik zeker aan het begin van het toernooi heel goed.
Dan krijgen we een hele rare vergelijking voor Leo. Maar goed, dan komen we toch met deze twee teams aan. Dembélé of Paredes?
Ja. Moet je me even helpen, hoor.
Ja.
Ik vind die Dembélé, die moet. Die
is ongelukkig, hè?
Nou, laat het zo zeggen, ja.
Kees, Giroud of Alvarez?
Giroud.
Had ik al gezegd, zie?
Zeker omdat ik het heel knap vind dat hij eigenlijk. En dat bedoel ik niet. Hoe zeg je dat? Ik wil hem niet downgrade of zo. Maar eigenlijk is hij niet bij lange na niet de meest talentvolle speler bij Frankrijk. Maar hij is wel de speler met bijna de grootste status binnen dat team.
Ja, maar hij weet ook precies wat hij wel en wat hij niet kan.
En hij weet wat hij wel en wat hij niet kan. En dat vind ik toch knap. Want ik denk stiekem dat er best wel eens wat spelers in dat team een beetje op Giroud neerkijken. Maar hij staat er wel. En in het WK 2018 heeft hij niet gescoord. Al die wedstrijden lang niet. En nu is hij dit WK topscorer alle tijden geworden van Frankrijk. Ik vind dat wel. Ik heb wel respect voor zijn mentaliteit ook. Ja,
maar ik vind Alvarez heeft wel een mooie goaltjes gemaakt. Heeft wel wat, hè? Mooie goaltjes gemaakt. Nee, van die ene die zie. Ja. Die botsbal.
En opvallend dat hij ook speelt, hè?
Ja, zeker.
Ten opzichte van Lautaro.
Zeker, ja. Die komt eraan, die Alvarez. En dan is de vraag der vragen voor jou, Chris. Mbappé of Messi, wie zou je kiezen?
Nou, en nadenken, hè, voordat je antwoord geeft.
Ja, ik heb er al van tevoren over nagedacht. Ik ben zelfs in de data gedoken. Ik wist dat jij erbij was.
Nee.
En ik kies voor Messi. Om een aantal redenen. Als je kijkt naar wat ze aanvallend presteren, zit eigenlijk heel dicht bij elkaar. Hè. Schoot op doel. assists, goals. Het is allemaal ongeveer hetzelfde. Expected goals scheelt ook niet zoveel. Maar wat heel vaak over Messi gezegd wordt, is van ja, als Martini de bal niet hebt, dan spelen ze met 10 man. Hij doet niet zoveel. Nou, vandaag heeft Martinez er ook iets over gezegd bij de persconferentie. Messi is fitter dan ooit. Daarom in de ogen van, ik heb het over de keeper Martinez, beter nog dan tijdens de Copa America. En de cijfers, die onderschrijven dat ook. Als je hem vergelijkt met Mbappé, bijvoorbeeld intercepties. Messi, 8 intercepties. Mbappé, 3 intercepties. Als je kijkt naar veroverde ballen. Dit toernooi, oké, het zijn natuurlijk aanvallers. 13 voor Messi, 10 voor Mbappé. Als je kijkt naar, dat vind ik ook opvallend. Mbappé 4 jaar geleden en nu. 4 jaar geleden veroverde Mbappé 7 ballen op eigen helft tijdens het toernooi.
Weet zeker?
En nu maar 1. En je ziet ook, als je die wedstrijden ziet, Mbappé doet helemaal niks. Gaat niet achter zijn bek aan. Frankrijk heeft gewoon besloten, Mbappé blijft voorin, daar op links staan. En hij hoeft niet mee te verdedigen. En we lossen dat daarachter zelf al op. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom Frankrijk relatief veel kansen weggeeft. Omdat ze gewoon vaak een mannetje tekort komt. En wat dat betreft is het ook alweer interessant. Dat Frankrijk nu dus overweegt om met Thuram te gaan spelen op links. Mbappé in de spits. En Giroud te slachtofferen. Wat ik wel een hele bijzondere zou vinden. Wordt in Franse media geopperd dat gaat gebeuren. Dus om die reden. Dat dan.
Dat er aan de linkerkant wat meer.
Bij Mbappé, als Mbappé in de spits staat, zullen er altijd 2 centrale verdedigers in de buurt blijven. Maar als hij zijn bek niet volgt, dan kan de tegenstander in balbezit, zeker als het Argentinië is, een man extra hebben.
Geef ik nog even de eindstand van onze peiling. Dan mag jij
7-4
voor Argentinië.
Dit over de statistiek van.
Qua spelers die we zouden kiezen. Ja, ga je gang, Leo.
Ja. Er was gisteren op de Belgische televisie hadden ze een statistiek gevonden van Messi. Een wedstrijd in de Spaanse competitie dat hij minder had gelopen dan de keeper. Was eigenlijk serieus.
Ja. Messi, als hij loopt, dan loopt hij goed. Ook met ballen veroveren.
Ja, dat is ook zo.
Maar het is niet normaal. Die kan zo. Hij kan
wel wat.
Ja, die kan wel wat. Nee, maar je zou niet verwachten dat hij. Die kan ook verdedigen, hoor.
Ja.
Die kan ook verdedigen. Als je daar 1-1, dan pakt hij de bal aan zo snel van reactie op. Op een bal afpakken, dat kan hij ook. Weet je. Het is gewoon een
natuurtalent. Maar moet het morgen worden de tweede voor Mbappé of de eerste voor Messi? Waar zou de FIFA voor opteren? Moeten we daarop gaan letten als we naar de arbitrage gaan kijken? Nee. Heeft de FIFA een voorkeur? Nee.
Nou, DJ Deschamps, de bondscoach, heeft wel gezegd dat hij zich een beetje ergert aan dat hele pro-Messi-sfeertje overal.
Ik ben niet meer zo pro-Messi, hoor.
Komt dat door die wedstrijd Nederland?
Ja, zeker weten. Ja. Ja.
Nee, maar de wereld kijkt wel zo. De Messi heeft wel de gunfactor.
Ik denk dat ook Marciniak, ook de beste scheidsrechter van dit moment in de ogen van de FIFA, die wil niet op zijn geweten hebben, en dat zagen we ook wel een beetje bij scheidsrechters in de vorige ronde, dat door een fout van hun Messi wel eens zijn enige World Cup zou kunnen mislopen.
Ja,
dus ik denk dat wat dat betreft, bij twijfel, de arbitrage wel eens in het voordeel van de Argentijnen zou kunnen uitpakken.
Dat denk ik ook.
Het lijkt mij verschrikkelijk als je zo'n wedstrijd moet fluiten.
Ja, maar ja,
met die gedachten.
Ja, maar het is volkomen logisch wat Chris zegt.
Ja, nou ja, goed. Misschien ben ik nog naïef, maar ik...
Ik zeg niet dat het goed is, hè? Het is natuurlijk helemaal niet goed.
Maar je hebt het toch al gezien in dit toernooi? Die handsbal van Messi?
Ja, bijvoorbeeld. Was dat, ja. Ja.
Nee, kom op zeg. Je moet er niet naïef zijn in deze wereld, in deze tijd.
Ja, ik blijf een beetje naïef.
Ja, dat mag wel.
Ja, dat siert je ook wel weer, Kees. Overigens is Benzema is er niet bij, hè? Heeft Deschamps ook gezegd. Van, ik heb 24 spelers nu tot mijn beschikking en ik ga Benzema niet...
Maar de president had hem uitgenodigd?
Ja.
Wat voor mechanisme? Dat lijkt me toch ook wel een beetje voor onrust zorgen. Want ik zag hem ook eigenlijk heel raar reageren toen er gevraagd werd naar hem over Benzema. Dat hij er liever geen antwoord op geeft.
Nee.
Hij kan toch wel zeggen, nee, die komt niet. Want hartstikke leuk, maar we gaan het wel klaren. Maar dat durfde hij niet of dat mocht hij niet zeggen.
Ja, maar ik denk dat wat Diederik van der Velde nu ook zegt, dat wordt altijd een soort van...
DJ Deschamps.
Dat zeg ik altijd. Diederik van der Velde. En wat hij ook zegt, het wordt altijd een soort van schandaal. Oh, hij hoeft Benzema niet. Hij heeft nog wel de Ballon d'Or.
Maar dit antwoord blijft ook hangen.
En andersom, als je zegt van, we hebben 24 spelers en je laat het verder op de vlakte. Ik denk wel, als je Frankrijk bent en je zou deze stunt willen uithalen, kun je natuurlijk maar op één manier doen. Geheim houden, niet over hebben. En ineens 's ochtends blijkt, hij doet mee. Maar ik heb nog hoop. Zou wel een stunt zijn.
Zou zeker een stunt zijn. Maar het punt is, Frankrijk heeft het niet nodig.
Ik denk ook niet dat het gebeurt.
Nee, maar dat kan toch ook niet. Je gaat er niet op die manier. Net zoals ik denk dat het ook sowieso onwaarschijnlijk is dat Giroud niet in de basis staat morgen. Dat
morgen 4 uur, jongens. We gaan er klaar voor zitten. Dan is het Messi tegen Mbappé. Benzema is er waarschijnlijk niet bij. Wij gaan zitten kijken. En het mooiste van alles is, na die finale is er weer een nieuwe WK-praat. Daar kunnen we dan van genieten. En daarna is er, wat is er op maandag ook alweer?
Het grote zwarte gat.
Nee, voetbalpraat. Ah, zo heet dat. Dan zijn we er gewoon weer. Geen probleem. We zijn er, mensen. Voor u, dank voor het kijken en luisteren. En heel graag tot snel.